Wij zijn net zo zondig. En voor God is er ook helemaal geen verschil tussen de zonden die die gevangenen hebben gedaan of die ik heb gedaan. Heel vaak denken we dat we wel beter zijn, dat we minder zondig zijn. Maar dat is niet zo. Onze God kent vergeving, hij kent genade. Hij is een God van liefde. En juist die liefde mogen we in de gevangenis brengen. Maar we hoeven Jezus niet in de gevangenis te brengen. Jezus is al in de gevangenis. Hij zegt ook van, jij bent het die me komt bezoeken.
De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Leuk dat je luistert. In De wereld rond spreek ik dit keer met zendelingen Annette Wagemans. Annette werd in 1964 geboren in Nederland, waar ze opgroeide. Maar inmiddels woont ze sinds juni 2005, dus alweer 19 jaar, in Zuid-Afrika. Eerst in Durban, KwaZulu-Natal, en vanaf juni 2007 in de Westkaap. Daar aan de Westkaap helpt ze gevangenen te ontdekken wie ze zijn vanuit Gods oogpunt. Annette zet zich in voor deze mensen om ze te helpen de hoop en toekomst te vinden die God hen geven wil. Hoe ze dat vanuit Hope Prison Ministry doet, hoor je in deze aflevering. Zojuist heb ik contact gelegd met Annette in Kaapstad. Annette, fijn dat je mijn gast bent vandaag. Ik zie je naar uit meer te horen over je bijzondere leven en bediening.
Goeiedag Gerard. Hartstikke leuk dat je me de kans geeft om wat te vertellen. En ook welkom aan alle luisteraars. Leuk om dit te mogen doen.
Ja, allereerst, hoe maak je het en waar ben je zoal mee bezig de laatste tijd?
Het gaat heel goed met mij. Ik heb in december een rugoperatie gehad. En ik ben eigenlijk, dit gaat goed. Ik heb een beller aan de voordeur. Eén moment.
Prima, geen probleem.
Oké, één moment. Gerard, hier ben ik weer.
Ja?
De dingen die je niet plant. Dit was iemand die eten vroeg voor zijn kinderen.
Ja, ja, ja.
Precies. En ik had nog wel een brood in de vriezer liggen.
Ja, ja, ja. Maar dat komt er dan tussendoor.
En wat pindakaas in de kast staan, dus, maar dat kwam er even tussendoor.
Ja, ja, geen probleem. Ja, dan gaan we gewoon rustig verder. Dus ik had de eerste vraag gesteld, die kan ik nog een keer overnieuw doen en dan...
doen we dat. Ja.
Prima, okay. Hoe maak je het en waar ben je zoal mee bezig de laatste tijd?
Het gaat heel erg goed met me. Ik ben ontzettend dankbaar, want ik ben volledig opgeknapt van een rugoperatie in november. Ik bedoel, de arts die doet een operatie, maar uiteindelijk is het God die geneest. En ik ben volledig pijnvrij en ik kan alles weer doen. En vind ik gewoon heel erg bijzonder.
Geweld.
Daar ben ik echt dankbaar voor. Ja. En afgelopen weekend zijn er twee Nederlandse meiden aangekomen om 2 maanden als vrijwilliger mee te gaan draaien bij Hope Prison Ministry. En het is altijd heel erg leuk om mensen te laten zien wat God doet in een gevangenis. En ik ben hartstikke druk administratief bezig. Want we moeten zorgen dat alle medewerkers, al onze medewerkers en vrijwilligers een vergunning krijgen weer om de gevangenis in te mogen. Er wordt altijd een security check gedaan. Of ze geen strafblad hebben. Of er geen familie in de gevangenis zit. En dat ze het misschien willen misbruiken. Hun kerk moet akkoord zijn ermee. Ze zijn allerlei papierwerk wat er gebeuren moet.
Ja, ja, dat is eens per jaar of zo dan. Neem ik aan.
Eén keer in de 2 jaar gelukkig.
Okay.
We zijn daarin ook een uitzondering.
Ja, ja.
Normaal is het 1 keer per jaar. Maar wij zijn best wel een hele grote organisatie. Dus ze hebben voor ons een uitzondering gemaakt.
Ja.
En normaal moet je het ook regelen per gevangenis. En ook een soort plan indienen en dat soort dingen. En we zijn nu eindelijk bezig met het departement van correctie. Om dat voor het hele land in 1 keer te mogen regelen. En dat we niet elke keer bij allerlei gevangenissen een toestemming krijgen om dingen te doen.
Ja, nou dus, dat is prachtig. Ja.
Ik ben dus eigenlijk heel duidelijk geroepen om administratieve taken te doen. Ik ben een ondersteuner. Dat was echt de roeping die ik heb gekregen toen ik mijn baan opzegde als administrator. Als salarisadministrator en mijn huis heb verkocht. En toen ben ik als ondersteuner van christelijke organisaties is op pad gegaan. En eerst was het zoeken van waar ik het beste thuis hoorde. En dat is sinds 2012, zoals jullie in Nederland zeggen, is dat Zuid-Afrika in de gevangenissen. Dus, maar ik heb daar, ja, wat het bijzondere is, God heeft me naast dat administratieve een soort kleinkind gegeven, Nathan. En dat is een autistisch jochie. Hij is de zoon van vrienden van mij. Het zijn ook zendelingen, het zijn Amerikaanse zendelingen. En die werken ook bij Hope Prison Ministry. Hij is eigenlijk mijn direct leidinggevende. Maar ik heb zelf nooit kinderen gehad, nooit een relatie gehad. En ik heb nog nooit ervaren dat je zoveel van iemand kan houden dat het pijn doet. En als ik met Nathan omga en als ik zijn strijd zie en tegelijkertijd ook zie hoe veel vreugde hij brengt bij heel veel mensen in het leven, heeft me dat gewoon een hele nieuwe kijk gegeven op Gods liefde. En ook op wat is waardevol in het leven. En dat is niet altijd wat wij in Nederland denken. Dus het is heel bijzonder. Op maandag, hij heeft gisteravond weer bij mij gelogeerd. Hij is maandagavond, dan logeert hij altijd bij mij. En op woensdag dan haal ik hem uit school en gaan we naar therapie. En dan speelt hij de hele middag bij me. En dan breng ik hem weer naar huis. En in elk tweede weekend slaap ik bij hun. En Nathan en ik delen dus ook een bed. Dan slapen we gewoon bij elkaar in bed. Nou, ja, dat kan ik niet eens goed in woorden uitdrukken. En ik denk dat ik dat het mooiste stukje vind van mijn bediening. En het leuke is ook dat daardoor Anne en Andrew, mijn vrienden, die directeur zijn, operationeel directeur zijn bij Hope Prison Ministry, meer tijd hebben en voor het werk, maar ook voor de twee oudste kinderen. Want daar is ook altijd natuurlijk een grote druk op als je een autistisch kind hebt.
Ja, nou heel bijzonder. Ja, mooi is dat. Mooi, Annette.
Ja, echt heel mooi.
Ja. Wat kun je ons vertellen over je jeugd?
Ja, nou, ik ben opgegroeid in een middenstandsgezin. Geboren in Amsterdam, maar al vrij jong vertrokken naar Leeuwarden. Omdat mijn ouders daar een zaak konden overnemen. De zaak over konden nemen van mijn grootouders. En dat betekende eigenlijk dat mijn ouders fulltime in de winkel bezig waren. Ze hadden het gewoon super druk met de inkoop, met de winkel, met gewoon de administratie. Alles moest gedaan worden. En dat betekende dat wij als kinderen niet heel veel tijd en aandacht hadden. En dat heeft mij vooral ook heel veel geraakt. Ik was de oudste thuis. En het frustreerde mij heel erg. En ik was heel erg boos en verdrietig. Helemaal omdat mijn vader niet kon zien hoeveel pijn me dat eigenlijk deed. En omdat hij dacht dat hij toch heel goed voor me zorgde. Maar het gaf me heel erg het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Ik was heel eenzaam, geen vrienden. Ik was echt schreeuwend naar aandacht. Naar een liefde die ik niet ervoer op dat moment. En ik had een heel sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ik groeide op in de tijd dat de honger in de Sahel heel groot in het nieuws was. Je had die shows van, ik weet niet eens meer hoe dat heet, Core Aid. En dat ze probeerden met allerlei acties geld binnen te halen. En op school deden we daar ook dingen voor. Nou, daar was ik super fanatiek. Want die onrechtvaardigheid die maakte me boos. En eigenlijk is dat iets wat me nog steeds boos maakt.
Ja. Yeah. Bijzonder dat je dan nu in Zuid-Afrika omziet naar gevangenen. Ja, daar zullen we het straks ook nog wel over hebben. Maar ben je ook met het christelijk geloof grootgebracht, Annette?
Ik ben groot geworden in een katholiek gezin. Mijn ouders waren katholiek. En ik ging braaf mee naar de kerk. Maar vooral in mijn tienertijd zei en deed me dat heel weinig. Het was gewoon traditie. Toen wij op een gegeven moment verhuisden naar Hardegrijp, een dorpje vlakbij Leeuwarden. Toen kwamen we in Bergen bij een katholieke kerk. En daar zat een pastoor die echt heel erg betrokken was. En dat was ook iemand die met zijn voeten in de klei had gestaan toen hij zijn gemeente daar opbouwde. En hij was best wel heel anders. Maar toch kon hij het verschil tussen traditie en een persoonlijke relatie met Jezus niet overbrengen. Terwijl ik geloof wel dat hij een persoonlijke relatie met Jezus had. Maar toen ik zelf ben gaan geloven, was dat juist een van de strijdpunten tussen mij en mijn familie. En ik ben ook de enige in mijn familie die op mijn manier gelooft. En met Jezus echt als mijn redder. En voor heel veel mensen in mijn familie. Nou ja, voor de meeste van mijn neefjes en nichtjes, ik denk eigenlijk iedereen, gaan niet meer naar de kerk. En mijn ooms en tantes die nog leven, die gaan sommige nog wel naar de kerk, maar dan puur vanuit de traditie. Mijn vader is nog steeds heel actief in de kerk. Dat is ook zijn thuis, zijn gemeenschap. Sinds 3 jaar geleden is mijn moeder is overleden, is hij dat gewoon ook blijven doen. En daar hoort hij ook gewoon thuis. Maar echt over geloof praten, dat doe je niet. Nee. En hij heeft ook heel duidelijk wel vragen over of Jezus nou gewoon een historische figuur was. En of hij nou echt is opgestaan uit de dood. Nou, dat zijn voor mij hele essentiële geloofspunten.
Ja.
En dat maakt het dan soms best moeilijk om daarover te praten. En we hebben dus eigenlijk ook de afspraak dat om het goed te houden, dat we daar niet over praten. Nee, Want dat lukt gewoon niet goed.
Nee. Ja, persoonlijk heb je dus God als hemelse vader leren kennen, begrijp ik. Kun je wat vertellen over dat proces?
Ja, ik was een jaar of 20. En het was tijdens de schoolvakantie. Of ik denk eigenlijk, ik weet niet precies welk jaar het was. Dat heb ik wel proberen te achterhalen. Maar het was in ieder geval in een schoolvakantie. En ik had allerlei vakantiebaantjes en ik kon geld verdienen. En dat was ook wat ik wilde, gewoon geld verdienen. En ik vond het ook heel leuk om dat vakantiewerk te doen. Want iets presteren gaf me een gevoel van waardevol zijn. Maar mijn vader zei, nee, je moet in ieder geval op vakantie. Dat is belangrijk. Maar je verdient genoeg. Je kan het zelf wel betalen. Nou, toen zag ik in de bibliotheek een folder van Jozef Kruist. En daar kon ik op een kamp voor 80 gulden. En dat was alles inclusief. En het was in de Achterhoek in Kotten. En daar ben ik toen naartoe gegaan. Ik dacht van, nou ja, goed. Ik vind het heerlijk om te kamperen. En ik hou wel van kampvuur. En het was lekker goedkoop. En ik dacht, nou, als ze die bijbelstudies gaan doen en ik vind het niet leuk, ga ik gewoon lekker mijn eigen gang. Ga ik een stukje fietsen of een boek lezen. Maar het liep heel anders. Een van de kampleiders Die stond op een middag voor de ingang van een van de tenten. En ik stond zo voor haar. En toen begon ze een lied te zingen dat ik waardevol en geliefd was door God. En dat raakte mij zo ontzettend diep in mijn hart. Daar is denk ik echt voor mij het vuur ontstaan en het begrip ontstaan dat God van mij houdt en onvoorwaardelijk van mij houdt. En we hebben later nog wel proberen te achterhalen welk lied het was. Maar tot op de dag van vandaag is dat nog steeds een raadsel. Maar op dat moment ging mijn hart open voor God. En op dat kamp voelde ik me voor het eerst geaccepteerd. Ik ervoer liefde. En het bijzondere was dat de kampleiding allemaal uit Leeuwarden kwamen. Net als ik. En op die manier heb ik als baby christen meer van God mogen ontdekken bij Jozef Kruist Leeuwarden. En op de kampen en op de weekenden van Jozef Kruist en zo.
Ja, en het begon allemaal met een folder in de bibliotheek, vertelde je.
Ja, en omdat het zo goedkoop mogelijk moest.
Ja. Nou, heel bijzonder verhaal toch, hè? Ja, geweldig. Ja, als voorbereiding op je zendingswerk heb je een Crossroads DTS bij Jeugd met de Opdracht gedaan. Dat is een discipelschap trainingsschool voor volwassenen. Hoe heeft die opleiding, als je er nu op terugkijkt, je geholpen in je huidige leven en werk in Zuid-Afrika?
Ik was toen al, even kijken, zo rond de 40, 42. Maar ik heb daar eigenlijk pas genezing mogen ontvangen van de pijn van mijn jeugd. En ik heb daar voor het eerst mijn ouders voor het echt heel diep kunnen vergeven. En heb ik zelfs een periode van een soort verliefdheid op mijn ouders, naar mijn ouders gevoeld. En ik denk dat je eerst op een hele diepe manier moet realiseren dat God onvoorwaardelijk van je houdt. Maar ook dat hij pad met jou wil lopen, waardoor je goed in je vel komt te zitten. En dat je kan, als jij heel erg veel pijn hebt en heel gebroken bent, kan God je wel gebruiken, maar tegelijkertijd moet er ook wel een stuk genezing vinden. Want anders gaat het alleen maar over jou en gaat het niet over de ander. Maar ik denk juist ook dat die gebrokenheid en dat gevoel van waardeloos zijn en het gevoel van dat er niemand echt was voor mij toen ik jong was, dat me dat heel veel verbinding geeft met de mensen met wie ik werk. De mensen in de gevangenis, maar ook in de sloppenwijken en de mensen die op straat leven. En dat geeft me gewoon een aanknopingspunt met hun. Want ze zien jou als die rijke westerling, die rijke Nederlander, die alles wel hartstikke goed voor elkaar zal hebben. Maar dat ben je niet. Ja, je bent wel een superrijke westerling, want in verhouding met wat mensen hier hebben, is iedereen in Nederland gewoon superrijk. Maar uiteindelijk heb je heel veel gemeen. En heb je dezelfde wanhoop en heb je hetzelfde hoop. En hetzelfde verdriet en hetzelfde dingen die je meemaakt, waardoor je erachter komt dat je God nodig hebt. En als je op dat niveau met mensen kan praten en dat zij gaan zien van hé, maar ze is eigenlijk een van ons, dan is daar gewoon veel meer openheid. En dan is het niet een vanaf bovenaf ik zal jou wel even vertellen hoe het is.
Ja. En je werk met Hope Prison Ministry, waar hou je praktisch zoal mee bezig, Annette? Je vertelde al dat je de administratie doet ook.
Ja, ik ben dus officieel de Operations Administrator, zoals dat zo mooi heet.
Ja.
Ik heb een database ontwikkeld voor alle rapportages, omdat wij met het gevangeniswezen samenwerken, dus met DCS, de Department for Correctional Services. Moeten wij van de dingen die wij doen altijd verslagen inleveren. En zeker van het Restorative Justice programma, het herstelprogramma wat wij doen, moet er een persoonlijk rapport komen van elke gevangene. En in het verleden ging dat heel veel op papier, maar omdat je ook van vrijwilligers veranderde en de administratie daarin helemaal niet goed was, raakte dingen gewoon ook wel kwijt. En dan belde de gevangenis 6 jaar later of 10 jaar later. En dan zeiden ze van, gevangene die en die gaat binnenkort op voor de paroolboord. Dus kijken of hij vervroegd vrij mag worden gelaten. Hij heeft toen bij jullie een restorative justice gedaan. En dat is een van de verplichte programma's. Kunnen jullie de rapportage ook eventjes opsturen? Nou ja, ik merkte dat daarin een heel groot hiaat zat. En ik ben dat gaan organiseren. En dus nu kun je kijken van, oh, dat is die gevangene met dat gevangenisnummer. Dan kan ik terugkijken van, oh, wanneer was hij dan? Welke gevangenis heeft hij de restorative justice gedaan? En in welk jaar? En wie was zijn faciliteerder? Wie heeft hem begeleid? En daardoor kan je veel beter een terugvoer geven naar DCS.
Ja, belangrijk hè, dat geregistreerd wordt. En wat mooi dat jij daar zo'n belangrijke taak in vervult. Maar wat bracht je ertoe te gaan werken met gevangenen?
Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder geweest. We hadden het net over mijn tijd bij Jeugd met een Opdracht. En we zijn toen op uitreik geweest. Ik ben in Zuid-Afrika, heb ik dus mijn DTS gedaan, mijn Crossroads DTS. En een groep van ons ging naar het buitenland. Maar ik vond, omdat mijn roeping Zuid-Afrika was, dat ik gewoon met het team in Zuid-Afrika bleef.
Ja.
En toen gingen we op een dag de gevangenis in Tulbagh, in de Obikwa-gevangenis. En ik was gevraagd om voor die dag een preek te doen. En dat ging over het vaderhart van God. En dat was mijn allereerste aanraking met gevangenen. En dat raakte me zo diep. En hoe die mannen, het was voor bij mannen. En ik was daar zelf zo door bemoedigd. En dat je hoop mag bieden aan mensen die eigenlijk gewoon uitgekotst zijn door de maatschappij. En ja, dat is eigenlijk altijd wel blijven spelen. Nou, toen heb ik eerst een tijd in de townships gewerkt met twee verschillende organisaties. En in verschillende townships. En dan zag je dus heel erg de nood van de mensen. Je zag hoe ze leefden. Je ging beter begrijpen waarom mensen in de criminaliteit terecht kwamen. Waarom ze de foute keuzes maken die ze maken. Het onrecht wat er is. En op een gegeven moment kreeg ik in 2012 de mogelijkheid om bij Hope Prison Ministry aan de slag te gaan. En toen ben ik ben ik daar terechtgekomen. En dat vind ik gewoon echt heel, heel bijzonder. Het bijzondere was, ik was op dat moment dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. En precies in die periode kreeg ik een cd toegespeeld van iemand. En daarop stonden de foto's van die DTS. Precies ook in de Obiqua-gevangenis. Met een aantal gevangenen erop. En nou, hoe we daar als team een kerkdienst hadden geleid. En dat wakkerde onmiddellijk ook die honger naar dat mogen doen voor God. En toen ben ik op zoek gegaan van welke organisatie kan ik dan het beste naartoe. En via de Hillsongkerk ben ik daar naar doorverwezen. En daar ben ik terechtgekomen.
Ja.
En dat was wel heel apart. Ik reed over straat en de kliniek waar ik voor werkte, die was gesloten. Was niet gesloten, was overgenomen door de overheid. Maar daardoor hoefden wij als vrijwilligers daar niet meer aan de slag. En moest ik dus op zoek naar wat anders. En toen kreeg ik echt die ingeving van, je moet dus bij Hillsong binnen. Want volgens mij doen zij wat met gevangeniswerk. En toen kwam ik daar en zei ze, nee, wij doen niks daarmee. Maar dan moet je Andrew May, nou, dat is nu een hele goede vriend van mij. Moet je die eventjes een e-mail sturen. Nou, dat heb ik gedaan. En het bleek dat zijn vrouw, Anne, die is ook vooral voor de administratie, op dat moment eigenlijk een soort burn-out had. En had gezegd van, ik kan niet meer, jullie moeten iemand anders gaan zoeken voor de administratie. En dat had die woensdag, morgen hadden zij een vergadering gehad met de staf. En die woensdagmiddag heb ik een e-mail gestuurd van, dit ben ik. Ik wil heel graag komen helpen. Mijn roeping is vooral de ondersteuning en administratie. Maar ik heb ook gewoon een hart voor gevangenen. En nou ja, 1 en 1 was 2. Dus vrijdag ben ik op gesprek geweest en de maandag was ik aan de slag.
Ja, over Gods leiding gesproken.
Over Gods leiding gesproken, ja, precies. Ja.
Ja, hoe is de situatie in de gevangenissen in Zuid-Afrika?
Nou, ik weet niet of je wel eens van het programma hebt gehoord, de beruchtste gevangenissen ter wereld.
Nee.
Polsmoor is een van de gevangenissen die in die documentaire, het is denk ik een documentaire van de BBC. Polsmoor is een grote gevangenis hier in Kaapstad, is een van de meest beruchte gevangenissen ter wereld. Alle gevangenissen in Zuid-Afrika zijn gebouwd in de tijd van de apartheid. Daardoor zijn er ook heel veel kleinere gevangenissen die verspreid liggen over het land. Heel veel op het platteland, omdat mensen gebruikt werden als landarbeiders. Een soort dwangarbeiders. Maar dat betekent dus ook dat hun familie niet makkelijk kan bezoeken. Want als jij dus ergens op het platteland zit en je familie woont in de stad, nou, er gaan geen bussen of treinen en auto hebben ze niet.
Nee.
Dus als jij bezoek krijgt, is dat wel al heel bijzonder. Nou,
ja.
En de mensen die dan wel in de stad zitten, ook dan is het niet heel gewoon dat je heel vaak bezoek krijgt en uitzonderingen daar gelaten.
Ja, het is natuurlijk ook een veel groter land dan net, dus het is geen Nederland, hè?
Het is geen Nederland. Maar ja, de gevangenissen zijn dus echt ook, het zijn allemaal grote zalen. In één cel zitten er gemiddeld ongeveer 18 bedden. Maar zeker bijvoorbeeld in de Polsmoor-gevangenis, waar mensen zitten, nou vooral ook dat ze nog berecht moeten worden. Dus dan word je gevangen gezet en dan moet je wachten tot je berecht wordt. Maar dan zit je al gevangen. En dat kan soms wel een aantal jaren duren. En dan zitten ze officieel met 18 mensen in een cel, maar soms is de overbevolking gewoon 100%. Dus in plaats van 18 zitten ze met 40 mensen in een cel.
Tja.
En dat betekent dat ze bedden moeten delen, dat er extra matrassen soms wel zijn. Maar dat ook de gangs daar heel dankbaar gebruik van maken. En bijvoorbeeld zeggen van, nou, je kan best wel op een bed slapen, maar dan moet je moeder zoveel geld overmaken naar die en die rekening. En dat is gewoon een heel crimineel circuit.
Ja.
En nou dan, ja, dat die macht die daar is, die van de gangs, die zijn gewoon heel berucht. En die hebben ontzettend veel macht ook naar hoe het gaat in de gevangenis.
Ja, ja.
En soms snap je, in het begin snapte ik dat niet. Van hoe kan het dat je zit gevangen? En toch is dat de groep die voor een groot deel bepaalt wat er gebeurt in een gevangenis. En dat heeft alles te maken met intimidatie, met bedreiging. Dus dat is een hele tense situatie. Heel erg, hoe noem je dat? Hele gespannen situatie.
Ja, ja, zeker.
En bijvoorbeeld dan denk je van ja, de gangs. Dat zijn de mensen die ook in de keuken van de gevangenis werken. En dan denk je van ja, maar die gevangenisbewaarder die besluit toch van wie er wel mag en wie niet. Nou, dan vragen ze van wil jij in de gevangenis, jij gaat in de keuken werken. En dan zegt diegene van nee, dat ga ik niet doen. En dan komt er uiteindelijk wel iemand, maar dat is altijd iemand die met de gangs van doen heeft. En ja. Diegene die gevraagd wordt, wordt gewoon bedreigd door de gangs van daar ga jij niet heen. Dus als dat een niet ganglid is, nou dan heeft hij geen kans. Want dat noemen ze een Franse, iemand die niet in de gang zit. Nou, die worden gewoon ook gemanipuleerd en die hebben veel minder rechten. En die krijgen minder eten, omdat er eten wordt uitgedeeld door de gevangenen zelf. En het zijn onvoorstelbare situaties. Ja. Elke dag krijg je gekookt eten. Ze worden een uur of vijf worden ze wakker. En dan moeten ze aankleden. En dan krijgen ze ontbijt. Nou, dat is meestal een soort maispap. En daar zit geen suiker in of zo. Meestal ook geen zout. En dan krijgen ze rond een uur of twaalf. Krijgen ze een warme maaltijd. Het is altijd gekookt. Dat zijn groentes. Heel vaak mais als een soort mais en soms aardappelen, maar meestal mais. Maar dat wordt erg onaangenaam klaargemaakt. En dan soms zit er ook wel wat vlees bij, maar niet vaak. En dan krijgen ze 6 boterhammen. Die boterhammen moeten ze bewaren voor 's avonds. En soms krijgen ze daar een ei bij, één keer in de week of twee keer in de week. En soms krijgen ze er wat boter bij. Of margarine bij. Maar dat is het dan. En je begrijpt dat heel zwaar is.
Ja, en hebben ze ook nog kans? Hebben ze ook nog kans om iets te doen aan lichamelijke oefening, sport of zo?
Zolang jij nog in voorarrest zit, dus de gevangenis, als ze in pols moet zitten, absoluut niet. Afhankelijk van hoe jij je gedraagt en in wat voor soort regime je terechtkomt. Je hebt maximum en medium en minimum bewaakte gevangenissen. Mag je meer of minder doen. En het is wel grappig om te zien dat er bijvoorbeeld wel voetbalteams uit de gevangenis in een competitie zitten lokaal. Dus dat is dan gelukkig wel weer zo. Maar dan betekent dat ook dat je heel vaak mag trainen. En als jij goed bent, dan krijg je ook een soort bevoorrechte positie. Wat wel weer raar is. Ja. Ze hebben een boksteam bijvoorbeeld in de gevangenis waar Nelson Mandela zat. Hebben ze heel veel bokstraining. En daar doen ze ook mee aan de competitie buiten de gevangenis. Maar dat betekent wel dat als ze zich misdragen in de gevangenis, dan worden meteen al die rechten ontnomen. Dus het is ook wel weer een stimulatie om je in de gevangenis goed te gedragen.
Ja, ja.
En verder valt dat erg tegen. Normaal gesproken gaan de gevangenissen weer op slot, de zalen weer op slot, rond een uur of 1 's middags. En dat wordt met een dubbele sleutel gedaan. Dus het is niet één bewaarder die de sleutel heeft, maar er is een soort dubbel sleutelsysteem. En nou, dan worden mensen gewoon weer opgesloten en dan van 1 uur tot de volgende morgen 5 uur.
Mm.
En wat er in de tussentijd allemaal kan gebeuren, nou, dat wil je gewoon niet weten.
Nee.
Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar dat is vooral dus ook in de mannelijke gevangenissen. In de vrouwengevangenis is dat misschien wel wat minder. Maar ja, tegelijkertijd zijn vrouwen niet echt vriendelijk tegen elkaar. En is er heel veel spanning en heel veel men, van die dames die ook met zelfmoordgedachten zitten. Dat is ook altijd heel erg geladen, gespannen. En omdat je met zoveel mensen op één zaal zit en altijd het recht van de sterkste geldt, is dat gewoon heel erg lastig.
Ja. Ja, is er een reden aan te geven, Annette, waarom Zuid-Afrika relatief veel gevangenen heeft?
Je ziet vooral ook dat in de arme wijken, en je moet bedenken dat 50% van de bevolking, van de werkzame bevolking, geen baan heeft. Die leven heel vaak in de sloppenwijken en in de townships die rondom grote steden zitten. Daarin zijn de gangs ook al heel actief. En dat zijn andere gangs dan in de gevangenis, andere bendes dan in de gevangenis. Maar in die wijken is er gewoon al heel veel criminaliteit. Ouders weten helemaal niet wat het is om hun kind liefde te geven. Waar wij het bijvoorbeeld heel gewoon vinden om met je kind te praten en voor te lezen, denken de meeste ouders hier dat voorlezen geen zin heeft, want de kinderen kunnen immers niet lezen. Nou ja, het werkt juist andersom.
Ja.
Je kan 's avonds eigenlijk niet veilig op straat, want er zijn schietpartijen, moordpartijen. En het is gewoon, als jij... je bent door de apartheid, hebben ze eigenlijk toen van mensen tweede, derde en vierde rangs burgers gemaakt. En die groepen bestaan nog steeds. Officieel niet meer.
Nee, dus de apartheid is afgeschaft, maar de cultuur bestaat nog steeds. Ja.
Ja. En ook de discriminatie onderling. Iemand die zwart is, en dat klinkt misschien raar, zwart, maar een zwarte, dat wat in de apartheidstijd een vierderangs burger was, zijn mensen die vanuit een stammenachtergrond komen. Dus die hebben die behoren tot een stam. En de coloreds, dat waren derderangs burgers. En dat waren vooral de mensen die in de Kaap woonden en gedeeltelijk in Johannesburg in Gauteng. En die waren vooral door de Nederlanders meegenomen in de tijd van de VOC uit het Verre Oosten. Dat waren mensen uit Maleisië. En je hebt hier ook de Kaap Malai als kookstijl. En een heel deel van die bevolking is ook moslim. Sommigen zijn dan ook wel christen geworden. Maar dat is dus weer een hele andere groep. En die voelen van, hey, de situatie is nu omgedraaid. We werden eerst door de witten gediscrimineerd. En nu worden we door de zwarten gediscrimineerd. En worden we op de tweede plaats gesteld. En daar is dus heel veel strijd en negatieve sentimenten onderling. Ja. Nou ja, dan had je nog ook een groep, dat waren vooral de Indiërs, maar die zitten vooral in Durban. Dat zijn mensen die door de Engelsen naar de plantages zijn gebracht om daar te werken als slaven.
Uit India.
Uit India, ja. En dat is een hele grote gemeenschap en die hebben ook heel erg goed hun eigen identiteit vast weten te houden. En die zijn heel productief, actief. Dat was ook de reden waarom ze naar Zuid-Afrika waren gehaald. Want de lokale bevolking, die weigerde eigenlijk om hard te werken voor hun onderdrukker. Dus dat schoot niet zo op. Dus hebben ze mensen uit het buitenland gehaald.
Ja,
en die mentaliteit om niet te werken, zit er eigenlijk soms heel toch nog wel in.
Ja, het is wel te begrijpen natuurlijk.
Het is natuurlijk
wel te begrijpen. Het is wel te begrijpen als je natuurlijk onderdrukt wordt. Dat je zegt van ja, ze kunnen me wat.
Ja.
En dat ja, op een gegeven moment sluit
dat die mentaliteit is erin gekomen. Is nou blijvend.
Ja, ja.
En ja, ze zijn heel erg bang voor de mensen vanuit de andere landen van Afrika die hier naartoe komen. Want dat zijn over het algemeen hele, nou, ten eerste goed onderwezen en betrouwbare werkers.
Ja.
Die meestal goed Engels spreken en bovendien echt hard willen werken. Die zijn altijd op tijd, willen lang doorwerken.
Mijn vraag was, is er een reden aan te geven waarom Zuid-Afrika relatief veel gevangenen heeft? Kun je daar ook een kort antwoord op geven? Of is dat lastig?
Een kort antwoord. Doordat er in de township zoveel geweld is en er zo weinig liefde wordt gegeven in de gezinnen. Doordat er hele slechte onderwijs is. Voor de mensen die in de townships wonen, is er eigenlijk geen kans om je echt te ontwikkelen. En daardoor eindigen heel veel mensen toch in de gevangenis.
Ja.
En als jij al opgroeit als hoerenzoon of als zoon van een verkrachter, en je denkt gewoon van huis uit dat je waardeloos bent, dan ga je ook waardeloos gedragen.
Ja. Ja, die problemen zijn vaak ook terug te voeren op de kindertijd. Hè. Ik hoorde pas nog een interview met iemand die ook wist van het belang zeg maar, van een kind. En die eerste 1000 dagen zelfs vanuit de baarmoeder, zeg maar, die tot je 2 bent, die zijn eigenlijk toch, komen ze steeds meer achter, ontzettend bepalend.
Ja, en je ziet hier dat er heel veel mensen, er is heel veel tiener. Zwangerschappen en ook heel veel abortussen. Maar de kinderen die dan geboren worden, zijn heel vaak niet echt gewenst. En ook heel vaak zijn het kinderen die het VAS-syndroom hebben. Dus het alcohol, dat hun moeder alcoholist was.
Ja, en dat heeft dan een negatieve invloed op de hersenen. Ja.
Dus er zijn allerlei dingen die dat beïnvloeden. En dat leidt gewoon. De uitzichtloosheid, denk ik, is een van de hele grote factoren. De uitzichtloosheid, als je hier het minimumloon verdient. Tegenover wat iemand die gestudeerd heeft. En dat zijn, denk ik, in 70% van de gevallen blanke mensen. Je ziet wel dat percentage aan het verschuiven is. Dat er meer zwarte en gekleurde mensen zijn die ook studeren.
Gelukkig.
Maar dan is de gap zo groot. Dat is onvoorstelbaar.
Ja.
Het minimumloon zit ongeveer op R$3000 per maand.
Hoeveel euro
ik
is dat?
Ik woon het helpt niet zoveel om het naar euro te zeggen.
Okay.
Op het ogenblik is R$1,20. Maar het probleem is, wat betaal je voor dingen? Ik moet R$9000 betalen voor mijn huur. Hun verdienen maar R$3000. Dus de kans dat zij ooit in een gewone woonwijk komen, dat is nihil.
Ja.
En die mensen blijven dat salaris verdienen en kunnen zich niet ontwikkelen. Omdat ze heel lang moeten reizen, altijd van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, niet naar een goede school kunnen gaan. En het is dus een negatieve cirkel die haast niet te doorbreken is.
Ja, een visueuze cirkel, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Dat vind ik wel het moeilijkste, denk ik, van mijn werk. Het zien van zoveel onrechtvaardigheid en leed en de uitzichtloosheid. En ja, Jezus is koning. Hij is voor ons gestorven. Maar zolang hij nog niet terugkomt, zal er altijd leed en oorlog en pijn zijn. En die gap,
dat gat
tussen mensen die niks hebben en Nou ja, vandaag hoor ik op het nieuws dat de rijkste is nou weer verschoven. Nou ja, die heeft iets van een paar miljard, 38 miljard. Daar kan hij de armoedeproblematiek van een paar Afrikaanse landen mee oplossen.
Ja, ja.
Het is, ja. En dan tegelijkertijd, misschien ken je het verhaal van de zeester, van het jongetje wat op het strand loopt. En er zijn duizenden zeesterren aangespoeld na een zware storm. En die dreigen allemaal dood te gaan. Want als je op het strand ligt uit te drogen, dan kan je niks meer. En dan is er een klein jochie en die gooit één voor één zeesterren terug in de zee. En een oude man met veel levenservaring, die komt naar hem toe en die zegt, wat ben je aan het doen? Nou, zegt het jochie, ik gooi de zeesterren terug, zodat ze kunnen blijven leven. Nou ja, zegt hij, dat heeft toch helemaal geen zin? Er zijn duizenden zeesterren. Je kunt ze nooit allemaal teruggooien. Nou, zegt het jochie, maar het maakt wel een verschil voor deze. En het maakt ook een verschil voor deze. En deze ook. En dat gevoel van, ik kan niet de wereld veranderen. En dat vraagt God ook niet van mij. Maar ik kan dat hele kleine doen. En dat hoop ik te doen. En dat doe je niet alleen maar in de gevangenis. Maar dat is hoe je mensen benadert op straat. Hoe je met iemand omgaat die over het algemeen heel slecht wordt behandeld. Omdat hij arm is. En ja, leef je met een open hand en een open hart naar mensen toe die op je pad komen.
Mm. Ja, ik neem aan dat je voornamelijk met gedetineerde vrouwen werkt. Wat is de belangrijkste reden dat zij in de gevangenis belanden, Annette?
Ja, nou ten eerste wil ik rechtzetten dat ik juist heel vaak met de mannen werk.
Oké. Okay.
Dat heeft twee redenen. Het aantal vrouwen wat in de gevangenis zit, is relatief veel kleiner. In de Westkaap alleen zijn 47 gevangenissen. En slechts 3 daarvan zijn vrouwengevangenissen.
Oké. Okay.
Maar afgezien daarvan, ik heb wel met programma's meegedraaid, ook met een restorative justice meegedraaid in een vrouwengevangenis. Maar op een of andere manier komt het voor mij ook heel dichtbij, de kwetsbaarheid als vrouw. En vind ik dat dan heel intimiderend, emotioneel gezien. En het komt gewoon soms te dichtbij. Terwijl in de mannengevangenis, ik ben nu bijna 60, maar je wordt gewoon over het algemeen heel erg met respect behandeld. Dat klinkt misschien heel gek, maar als mensen in de gevangenis, als jij daarmee in aanraking komt en zij zien dat jij echt bent en dat je er bent omdat je hun respecteert en liefde voor hen heeft, de manier dat God lief heeft, dat voelen ze, dat weten ze en dat respecteren ze. En dan zullen ze je altijd goed behandelen. Nou, dat doen de vrouwen op zich ook wel, maar de mannen hebben dat nog sterker. En jij vraagt van wat is de belangrijkste reden dat vrouwen in de gevangenis belanden. De rechter is heel terughoudend om vrouwen naar de gevangenis te krijgen. Heel vaak zie je, als het moord of mishandeling betreft, dan is het vaak omdat ze zo lang mishandeld en gepusht zijn door de mannen in hun leven, dat ze uiteindelijk in een vlaag, ik zeg in een vlaag van verstandsverbijstering, een mes pakken of een moord begaan. En je hoeft maar één keer kwaad te worden en zo kwaad te worden dat diegene komt te overlijden. En dan heb je een moord begaan. Maar als je elke dag wordt mishandeld en elke dag dat leed meemaakt, dan op een gegeven moment is er een einde aan het geduld, zeg maar.
Ja.
En daarbij is alcohol ook een grote rol.
Ja.
Ook zie je bij de vrouwengevangenis meer vrouwen die daar zitten wegens corruptie. Dat vond ik wel opvallend om te ontdekken dat toch minder is bij de mannengevangenis. Dat is vaker gerelateerd aan geweld. En aan gangsterisme en aan, dus aan het leven in de gangs en moorden binnen de gangs. En ja, bij vrouwen zie je dat niet. Die hebben niet dat zij heel erg betrokken zijn binnen dat gewelddadige leven als dader, ja. Meer als slachtoffer.
Ja.
Nou, en ik denk dat dat dus wel invloed heeft.
Ja, ja. Ja, en wie zorgt er in de meeste gevallen voor de kinderen van die vrouwen?
De eerste 2 jaar gaat het kind nog mee en hebben ze een speciale gevangenisgedeelte waar de kinderen en de vrouwen samen zitten. En het trieste daarvan is dat er vrouwen die veroordeeld worden soms met opzet zorgen dat ze nog zwanger raken. Want dan weten ze dat ze allereerst tijdens hun zwangerschap extra voeding krijgen en dat er goed medisch voor hun wordt gezorgd. En dan in die 2 jaar dat ze bij hun kind mogen zijn of dat hun kind bij hun mag blijven, dat ze ook veel betere voeding krijgen dan als ze in een gewone gevangenis zouden krijgen.
Ja.
En na die 2 jaar, nou, dan wordt er gezocht naar een pleeggezin, het liefste binnen de familie. Nou, dat zijn dan heel vaak de oma's, helaas. Dat is sowieso, zie je dat de generatie vrouwen nu heel vaak niet de verantwoordelijkheid nemen om hun eigen kinderen op te zorgen. En dat de generatie die daarop volgt, voor de kinderen zorgt. Ik denk dat 80% van de mensen die in de gevangenis zit, zowel mannen als vrouwen, niet door hun moeder is opgevoed.
Wauw, ja.
Dat is, ja. Nou ja, als je dus inderdaad of je vader of je moeder zit in de gevangenis, nou is deze, gaan dus na 2 jaar moeten ze weg. Als er niemand is die voor ze zorgt, dan komen ze in het staatssysteem. Dan komen ze in een weeshuis of in een verzorgingshuis, totdat de moeder weer vrijkomt.
Ja.
Maar dan kom je alweer terug naar zo'n gebroken situatie. Nou ja, dan zit je alweer in die cirkel,
ja,
die moeilijk te doorbreken is.
Ja.
Ja, dat is gewoon heel erg triest en heel moeilijk. Ja. Er zijn ook wel organisaties die zich daar weer speciaal op richten.
Ja.
Nou, eigenlijk heb je altijd handen tekort om alles te kunnen doen. Er is zoveel... Zoveel leed en zoveel dingen die misgaan.
Ja, je hebt te maken met een gebroken wereld, maar zeker ook dan met gebroken families. Hè? Ja.
Ja, ja.
Ja. Ja, jullie evangeliseren in de gevangenis. En ik begrijp dat je er zelf, alhoewel je de administratie doet, daar ook nog wel bij betrokken bent, gelukkig. En dat je ook die mogelijkheid hebt, ook omdat je zegt van dat je dat ook echt aanspreekt. Op welke manier evangeliseren jullie in de gevangenis?
We hebben eigenlijk 3 soorten activiteiten die we doen. Hoewel na COVID is het geven van bijbelstudies vooral heel erg teruggelopen. We hadden heel veel vrijwilligers die al op leeftijd waren. En een heel aantal daarvan zijn overleden tijdens de pandemie. En er is niet altijd genoeg aanwas onder de jongeren om elke week de gevangenis in te gaan. Maar we doen dus wel bijbelstudies. En dan komen we elke week bij een vaste gevangenis onderdeel. De tweede wat we doen is kerkdiensten. En het is zo dat wij niet bij een denominatie horen. Of soms ook wel, maar wij mogen als Hope Prison Ministry hebben we het voorrecht dat we de gevangenis in mogen met mensen uit de gemeenschap. Want wij zeggen dus ook, de gemeenschap is mede verantwoordelijk om herstel te gaan geven. Dat is ook een van de standpunten trouwens van het ministerie van correctieve diensten, van we zijn samen verantwoordelijk om gevangenen weer terug te begeleiden de maatschappij in.
Ja.
En zij geven dus toestemming dat wij in de gevangenis elke zondag kerkdiensten mogen doen. En er zijn een aantal lokale kerken de gevangenis inkomen. Maar sinds 1 jaar of 3 werken we ook met Hillsong samen. En dat zijn allemaal hele jonge, enthousiaste lui. En niet vanuit de traditionele kerken. Die eigenlijk op een hele andere manier kerk vieren.
Ja, meer eigentijds.
Ja, meer eigen tijd. En het mooie is, We hebben laatst een doopdienst mogen doen. En er zijn 39 mannen zijn gedoopt. Nee, wow. 39 vrouwen zijn gedoopt. Toen hoorden ze bij de mannengevangenis van Polsmoor, bij een van de mannengevangenissen van Polsmoor, dat dat gebeurd was. En zij vroegen of dat ook mocht, of zij ook mochten dopen. En de uitwerking daarvan is ook wel heel bijzonder. Op een gegeven moment waren we bij een dienst en kwam er een moslima naar ons toe. Ze zegt, ja, ik ben geen christen. Mag ik hier wel komen? En natuurlijk mag je komen, je bent hartstikke welkom. Ja, zegt ze, mijn celmaat, die is zo veranderd in de laatste weken. Ja. En ik wil wel eens weten wat er eigenlijk aan de hand is. Maar ik ben moslim hoor, ik ben moslim. En sindsdien komt ze echt geregeld bij ons in de dienst. En dat is gewoon zo bijzonder om te zien dat er echt ook verandering plaatsvindt. En dat God op die manier werkt. Nou, dat is gewoon fantastisch.
Geweldig, ja, absoluut.
Ja, dat is dus de kerkdiensten. En als derde, en dat is eigenlijk ons grootste programma, dat zijn Restorative Justice Week. En dat is minder gericht op evangeliseren, omdat het een officieel programma is, maar omdat wij een christelijke organisatie zijn, koppelen wij dat absoluut niet los van God. Dat kan niet zonder God. Je kan niet herstel bieden zonder God.
Ja.
En dat is iets. Het programma moet officieel door elke gevangene doorlopen worden.
Ja, ik heb daar ook een vraag over. Mijn vraag is eigenlijk, ja, het programma wat jullie draaien, die Restorative Justice Week, oftewel Week van Herstel, wat is het specifieke doel ervan en hoe ziet zo'n week er praktisch uit?
Het specifieke doel daarvan is om in allereerste, het is restorative justice. Ons rechtssysteem is alleen maar gericht op straf. Maar straf lost helemaal niets op. Ja, mensen zijn tijdelijk uit de gemeenschap weg. Maar er wordt niets hersteld, er wordt niks gerepareerd, er worden geen relaties hersteld. En het eerste wat er gebeurt met criminaliteit is dat de relaties worden verbroken en beschadigd. En wil je mensen succesvol terug laten keren in de maatschappij, dan moet er herstel plaatsvinden. Ten eerste tussen de gevangenen en hun familie. En dat is wat wij in die Restorative Justice Week doen. En dan als de mannen echt gaan begrijpen wat de impact is geweest van hun daden. En ze hebben echt berouw. Niet alleen maar in woord. Maar dat je kan zien dat er een verandering plaatsvindt. Doordat ze uit de gang stappen. Doordat ze bijbelstudie gaan volgen. Doordat ze een rolmodel worden in de gevangenis. Dan kijken we ook of we ze kunnen begeleiden om een gesprek te hebben met hun hun directe, noem je dat, victim. Ik kan even niet op het
slachtoffer.
Nederlandse woord komen.
Ja, slachtoffer.
Met hun slachtoffer. En, maar dat is een voorbereiding die heel lang duurt. Want je wil niet dat een slachtoffer nog meer getraumatiseerd wordt. Want soms worden ze gewoon veel te vroeg bij elkaar gebracht. En heeft de gevangene helemaal geen besef van wat hij heeft aangedaan. En ook helemaal geen berouw.
Nee.
Nou, dan haal je alleen maar wonden open. Dan kan je alleen maar schade aanrichten.
Ja, wat doen jullie tijdens zo'n week? Hoe ziet dat er dan praktisch uit?
Ja, de week die bestaat eigenlijk uit zes dagen. En de eerste dag, dan kijken we vooral naar de wortels. Waar kom jij vandaan? Wie ben je? Wat voor vruchten heeft je opvoeding en jeugd gegeven? Want het is dus zo dat mensen die pijn lijden ook pijn veroorzaken. Wij zeggen hurt people, hurt people.
Ja.
Dus we kijken dan heel erg van, hey, wie ben jij? En wat heeft jou gemaakt dat wie je bent? Wat voor pijn, wat voor leed heb jij meegemaakt? En dat maken we heel persoonlijk, dat mensen dat echt kunnen benoemen. Of in hun huiswerk benoemen, of één op één naar hun faciliteerder. Of als ze genoeg moed hebben, het zelfs in de groep te delen. En die verhalen alleen al zijn gewoon hartverscheurend. Je vroeg eerder over waarom er zoveel mensen in een gevangenis zitten. Er is zoveel gebrokenheid. Het is zo gewoon dat mensen seksueel misbruikt worden. Dat er machtsvertoon is. Dat er het recht van de sterkste geldt. En op een hele negatieve manier. Dat mensen die in een gevangenis komen, hebben daar altijd schade door opgelopen. Maar dan zijn we bij dag 2 en dan zeggen we van ja, maar jij bent in de gevangenis omdat je iemand pijn hebt gedaan. Omdat jij iemand dood hebt gemaakt. Omdat jij degene bent die die verkeerde daden, die ook aan jou zijn gedaan, heeft gedaan. En dus je bent een deel van het probleem. En dan laten we zien wat hun daden voor gevolgen hebben. We laten foto's zien van die we gekregen hebben van een lijkschouwer. Van mensen die op een brute wijze zijn vermoord. Het zijn verschrikkelijke foto's. Ik weiger zelf om ernaar te kijken, want het geeft me nachtmerries. Maar dat doen we toch ook om mensen te zeggen van, hey, als jij iemand hebt neergestoken of neergeschoten of andere erge dingen mee hebt gedaan, dan ren je hard weg en je ziet niet wat de gevolgen zijn. Maar andere mensen moeten daarmee dealen. Ten eerste de politie die op de scène, op de misdaad, plaats van het misdaad komt. De ambulancemedewerkers, de lijkschouwers. Jouw daad beïnvloedt een heleboel verschillende mensen. En jij bent in het hard weggelopen, dus je ziet eigenlijk niet eens wat je echt hebt gedaan. En dan ook nog van, het is niet alleen voor dat moment dat je iemand schade toedoet. Dat als jij een misdaad begaat, degene aan wie jij dat misdaad doet, die kan jou 15 jaar na dato nog precies zeggen wat hij die dag heeft gegeten, wat voor kleren hij aan had. Hij, bij bepaalde geuren kan hij een soort herbeleving krijgen. Terwijl als dader, misschien heb je wel meerdere slachtoffers gemaakt. En ben je zelfs vergeten wie het precies allemaal waren. En dat proberen we echt ook aan de jongens te laten zien. En dat gaat heel erg diep. En we proberen dat echt bij hun naar binnen te krijgen van, dit is het effect van wat je doet.
Ja.
Dat is het effect van de keuzes die jij maakt. En dan op de woensdag, dat is misschien nog wel confronterender, dan hebben wij getuigen van mensen die zelf slachtoffer zijn geweest. Een van de mensen die we daarvoor gebruiken is een mevrouw die haar vader is vermoord door haar moeder. En met een kruisboog. En haar moeder heeft altijd ontkend dat er andere mensen bij betrokken zijn. En die heeft ook tijdens een restorative justice proces heeft ze geweigerd om ook enige openheid te geven. Dus heeft ook haar volle straf moeten uitzitten, 25 jaar. Maar die mevrouw die vertelt dus wat het met haar leven heeft gedaan. Hoe zij 25 jaar al, of het is nu al 30 jaar bijna, elke dag daarmee leeft. Met die gevolgen. En dat die herinneringen blijven spelen. En tegelijkertijd zegt ze van, maar God heeft daarin heel veel mij geholpen en genezing gegeven. Maar ik wil niet dat dit andere mensen ook overkomt. Dus daarom kies ik ervoor om dit jullie te vertellen. En om te zeggen wat het mij allemaal gedaan heeft. En dat als jij niet vertelt, niet toegeeft wat je gedaan heeft, dat het slachtoffer nog meer schade toebrengt. Nou, dat heeft hele grote invloed. We hebben dames die vertellen over hoe ze verkracht zijn. En het effect wat dat op hun heeft gehad. Die mishandeld zijn. En dat zijn allemaal mensen die dat op een zekere hoogte hebben leren leven met wat hun is overkomen. Die een stuk genezing hebben ervaren door God. En die zeggen van, Satan gaat hier niet in winnen. De eindoverwinning is niet bij die daad. En ik wil mijn situatie gebruiken om te laten zien, dit is wat jullie doen. Dit kan je zuster zijn, dit kan je moeder zijn. Dit kan jouw familielid zijn, je kind. Wil je dat? Is dat de keuze die jij maakt? En ga je dat ook weer doen als je uit de gevangenis bent?
Ja.
Nou, dat hele persoonlijke, dat heel dicht bij elkaar brengen. En dat mensen zo'n slachtoffer dus in de ogen kijkt. Dat heeft heel groot effect.
Ja,
nou, en dan op donderdag, dan hebben wij eigenlijk altijd mensen die zelf in de gevangenis hebben gezeten en een omkeer hebben gemaakt. In ons team zitten een heel aantal mensen die gangsters zijn geweest, die zelf in de gevangenis hebben gezeten. Ook vrouwen die in de gevangenis hebben gezeten, de dames die wij in de gevangenis hebben gehad, nou, ik weet niet eens allemaal hun verhaal. Want dat is ook weer iets waar we niet altijd op richten. En dan gaat het veel meer over van wat God heeft gedaan nadat zij voor hem hebben gekozen. En nadat zij dat proces van herstel zijn ingegaan. En hoe zij met hun slachtoffers zijn omgegaan nadat zij de restorative justice hebben gedaan. En ook van hoe zij dan nu een soort, ja, als terugbetaling aan een gemeenschap proberen herstel te brengen. Waar ze in eerste instantie dingen stuk hebben gemaakt.
Ja, ja, dus echt een getuigenis ook van wat God in hun leven gedaan heeft via die Restorative Justice Week dan.
Ja. Ja, en dan op de vrijdag, dat gaat echt over vergeving. Maar ook over dat je volledig beseft dat je zondig bent en dat je daarin de verantwoordelijkheid neemt. En daaraan gekoppeld dan de vergeving. En je kan natuurlijk gewoon spijt hebben, maar dat kan zijn omdat je spijt hebt omdat je gepakt bent. Maar heb je spijt omdat je je realiseert wat je de andere mensen, wat je je gemeenschap hebt aangedaan, wat je je ouders hebt aangedaan? En heb je echt het diepe verlangen om te veranderen? Dat proberen we en dan geven we hun ook de kans om dat bij God neer te leggen.
Wordt daar veel op gereageerd?
Ja, best wel. En dat vind ik ook altijd wel heel bijzonder. Maar dat komt ook omdat we echt zo diep gaan. En we zitten dus in zo'n week, zijn er ongeveer afhankelijk 24 tot 38 mannen of vrouwen. Bij de vrouwen is het eigenlijk altijd 24 en hebben we een langer proces. Maar dan zijn we zo'n 6 uur per dag bij elkaar. We hebben ook altijd een maaltijd samen tussen de middag. Omdat juist heel veel van de jongens die zeggen, ik heb nog nooit aan tafel gezeten met eten. Ja. Mijn ouders hebben, dat ken ik helemaal niet vanuit mijn gezin. Er is nog nooit speciaal voor mij gekookt. En dat willen we ook laten zien. Je bent waardevol. Je bent het waard dat je nu een maaltijd krijgt. En we willen met jou aan tafel zitten. Want dat is ook wat Jezus doet. Dat is een van de dingen die hij doet. Is samen aan tafel zitten. En dat ze gewoon merken dat ze van waarde zijn en dat God hun waardevol vindt. En dat geeft toch wel heel veel impact. En vorige week hebben we een restorative justice gedaan in Johannesburg met een team. En dat was in een gevangenis waar alleen maar mensen zitten die levenslang hebben. En die dus echt verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En er was één man, en toen het dus de donderdag ging het over belijden van dingen. En die zei van, ik kan niet langer leven met alles wat ik heb gedaan. En ik wil bekennen wat ik allemaal heb gedaan. Nou ja, dan houden we ze in eerste instantie tegen, want het kan in het moment zijn dat ze dat willen. En als ze er nog een keer een nachtje over slapen, dat ze dan toch spijt hebben dat ze dat hebben gezegd.
Ja, ja.
Want wij zeggen ook altijd, vertel ons nog geen details. Vertel ons het niet, want dan zijn wij verplicht het te melden. Maar als je zeker weet dat jij dat pad wil gaan met God om herstel te geven en te ontvangen, nou dan. En dit is ook wel grappig, want het gevangeniswezen, de rechter, de politie, weten niet wat ze met Hope-Prison Ministry aan moeten. Want het gebeurt dus heel vaak dat naar aanleiding daarvan een aantal mannen daden gaan noemen die ze hebben gedaan die tijd onopgemerkt waren. Ja. Dat is gewoon zo bijzonder.
Ja, bijzonder.
Maar deze week is eigenlijk vooral ook gericht op de familie. En dat is dus ook het klapstuk. Nou, dat klinkt een beetje raar. Ja, de klap op de vuurpijl.
Ja, ja.
Dat is op zaterdag. Dan hebben we familieleden uitgenodigd. En dat zijn vooral de familieleden waarvan wij zeggen aan wie je het meeste schade hebt gedaan. Waar de relatie het meeste van verbroken is. Is dat je moeder? Is dat je zus? Is dat degene die jou heeft opgevoed? Wie denk je waarvoor het belangrijk is dat je daarmee het contact herstelt? En waaraan je je excuses aanbiedt? En waarin je degene de mogelijkheid geeft om vragen te stellen? En dan op die zaterdag, en dan moeten we eerst ook die familieleden een soort mini-training geven. Want er is een hele gekke cultuur dat je eigenlijk niet benoemt wat fout is in Zuid-Afrika. Je zegt gewoon van ik heb het je vergeven. Ik hou van je, want God houdt van je. Want het is een heel christelijk land. En er zijn heel veel kerken. En heel veel van deze jongens zijn ook gewoon in de kerk opgegroeid. Maar het is heel vaak gewoon zo leeg. En dat wij zeggen, we willen niet dat je gaat preken tegen je kind of tegen de groep. En we willen dat je gewoon echt eerlijk bent. Dus we dagen mensen uit om te zeggen van, hoe voelde je je toen je zoon dat en dat deed? Of toen hij in de gevangenis kwam? Of hoe voelde je je toen hij die avond gevangen was genomen? Of allerlei vragen van wat heeft het nou eigenlijk met jou gedaan, de criminaliteit en de gevangenneming van jouw zoon of jouw dochter? En dan zie je soms ook dat ouders excuses aan gaan bieden van, we waren er eigenlijk niet voor jou. En we hebben jou ook pijn gedaan. Dus we begrijpen nu beter waar het mis is gegaan. Maar we willen graag met je doorgaan. Maar er zijn ook ouders die gewoon helemaal geen contact meer willen. En dan proberen wij in een later stadium daar nog herstel in te vinden. Maar dat wordt dan een 1-op-1 situatie. Ja. En sommige van die ouders komen echt naar voren. En dat wordt dan met een microfoon gedaan. En de ouders kunnen dan in eerste instantie vragen stellen, zeggen wat op hun hart ligt. En dan kunnen de jongens of de mannen reageren op wat er gezegd is. En ze kunnen excuses aanbieden. En daarin dagen we hun uit om heel specifiek te zijn. Het spijt me dat ik die avond je ramen allemaal heb ingeslagen, omdat ik boos was dat ik niet binnen mocht slapen omdat ik helemaal high was. Wij nodigen dus ook altijd mensen uit om bij die zaterdag te zijn. Want wij zeggen, de misdaad is gedaan aan de samenleving. De samenleving heeft ook recht om het herstel te zien.
Ja.
Het kan niet zonder de samenleving. Het moet dus een vertegenwoordiging zijn van mensen uit de omgeving die dat mogen zien. Dat ze misschien weer een beetje hoop krijgen.
Dus dat zijn bijvoorbeeld buren en kennissen dan of zo?
Het zijn vaak mensen die wel geïnteresseerd zijn in wat wij doen. En misschien zelf ook wel vrijwilliger willen worden.
Ja, oké.
Mensen van kerken die we uitnodigen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon de bewoners van de wijken.
Zeker.
Ja. Die wonen in het land Zuid-Afrika en maken deze criminaliteit elke dag mee.
Ja, ja. Welke verhalen uit de Bijbel hebben echt impact op de gedetineerden, Annette?
Dat hangt heel erg af van de situatie van de gevangenen. Iets wat heel erg duidelijk is, vooral ook bij de mannen, maar in het algemeen wel, is dat Jezus moest sterven, moest bloeden en sterven voor onze fouten. Want binnen de gangs kennen ze het principe, het motto, bloed uit, bloed in. Dus als er iemand neer wordt gestoken, dan heeft diegene ook het recht om die andere weer om bloed te trekken. En zij begrijpen dus heel erg goed dat er een bloedprijs moet worden betaald voor dingen die fout zijn. En ik denk dat zij daar soms beter van bewust zijn dan dat wij dat zijn. Voor ons als Westerlingen kost het best wel moeite om daarin echt te begrijpen hoe dat werkt en waarom dat zo moest. Een ander verhaal, en dat is eigenlijk ook een hele logische, is het verhaal van de verloren zoon. Maar wij noemen het eigenlijk, want dat kopje, ja, de verloren zoon, eigenlijk is het de wachtende vader. Want in meer of mindere mate zijn wij allemaal wel verloren zoon. Die zoon die bij de vader bleef, was net zo goed afgedwaald van zijn vader in zijn manier van denken, in zijn manier van doen. En de liefde die God heeft voor ons, de wachtende vader, nou, dat is iets wat voor hun heel levengevend is. En waar mensen echt van verbaasd staan. Hoe kan het dan dat God, terwijl wij zoveel foute dingen hebben gedaan, toch op ons blijft wachten en dat hij wil dat we terugkomen. En één hele specifieke daarvan is het getuigenis van een van de vrouwen van een Restorative Justice. Dat was een Restorative Justice waar ik zelf ook bij betrokken was. En op een gegeven moment waren we al een heel eind in het programma. En toen zegt ze van, nou, ik denk niet dat God mij ooit kan vergeven. En ze was al heel open geweest over alle dingen die ze had gedaan. En over de moorden die ze had gepleegd. Want ze had meerdere moorden gepleegd. Over andere dingen waarvoor ze in gevangenis zat. En ze zei van, maar wat ik nog meer heb gedaan, ik weet zeker dat God mij niet kan vergeven. En wij hadden echt zoiets van, wat kan het dan nog zijn? Ze heeft dit verteld, ze heeft dat verteld. Wat kan dat zijn? En toen zegt ze van, ik heb mijn lichaam verkocht. Ik ben hoer. Ik heb de meest verschrikkelijke dingen gedaan, lichamelijk, voor geld. En met mannen en met vrouwen. En ik ben zo vuil. Ik ben zo slecht. Zo iemand wil God niet hebben. En toen kwam Andrew, ze zat aan zijn tafel, kreeg toen ineens een ingeving van God, van Heilige Geest, om de geslachtslijn van Christus aan haar uit te leggen. En dat in die geslachtslijn, schiet me de naam voorbij, kan je me even helpen?
Rahab?
Rahab de hoer, dat hij in die lijn staat. En dat Jezus daar niet door beschaamd is. Dat het uiteindelijk gaat om de keuze die zij heeft gemaakt om zich op God te richten. En dat God van ons houdt onafhankelijk van ons geslacht, onze daden. En dat die liefde onvoorwaardelijk is. Nou, toen begon ze te huilen en dat kon ze helemaal, maar op dat moment ging bij haar het licht aan. En dat is voor haar een kantelpunt geweest in de Restorative Justice.
Ja, ook weer een heel bijzonder verhaal inderdaad. Jullie geven dus ook Bijbelstudie. En zie je dan ook mensen groeien in hun geloof? En hoe zie je dat?
Nou, een van de problemen is dat we niet altijd dezelfde vrouwen krijgen. Dus het is, de gevangenis is zo vol en het wordt zo vaak bepaald door bewaarders of iemand wel of niet naar de Bijbelstudie mag komen, is dat we minder vaste groep hebben. Terwijl met de Restorative Justice hebben we ook nog opvolgweken en blijven we mensen begeleiden. En daarin zie ik veel meer die groei dan in de Bijbelstudies. In de Bijbelstudies hebben wij echt gewoon het vertrouwen dat we een zaadje planten. En dat er iemand anders is die dat dan weer wat water geeft. En misschien kunnen wij het nog een keer water geven. Maar dat is veel moeilijker. Omdat je niet echt één op één met vrouwen of mannen. Dat je elke keer hun krijgt.
Ja, inderdaad.
Is maar wat ik wel mooi vind, is dat de gevangenen zelf, als ze dat geloof komen, dan richten ze een soort eigen, bij de man is dat dan een broedercel. En dan, dat zijn allemaal mensen die hebben gekozen om als christen te zijn, niet bij de gangs te zijn. Die doen samen bijbelstudie, die moedigen elkaar aan om de goede keuzes te maken. Vaak zijn ze verantwoordelijk naar elkaar in de dingen die ze doen. En hebben ze toestemming gegeven dat iemand zich daar op hun daden aanspreekt? Of, nou, en daarin zie je wel heel, heel duidelijke groei. Maar dat zijn heel vaak de mensen die in eerste instantie bij de restorative justice zijn geweest. En die echt een diepe, diepe begrip hebben gekregen over wat vergeving is en wat hun zonde was.
Ja, 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 toch ook heel mooi. Is er een specifiek getuigenis aan het of een moment dat je altijd bij zal blijven?
Ja, in eerste instantie natuurlijk die allereerste keer dat ik in Tulbagh in de Obiqua-gevangenis mocht praten over het vaderhart van God. Maar ik kom toch ook weer terug bij de getuigenis van die vrouw waar ik net over vertelde. Het vrouwenprogramma gaat over meerdere weken met tussenliggende periodes. En tijdens de tweede Restorative Justice Week, daar hebben we een genezingsdienst in eigenlijk. Of dan komt er een pastor die vooral gaat over het vrijmaken en dat mensen vrij worden gezet van hun zonde, van hun verleden. En zij was al heel diep aangeraakt en had echt het licht gezien. Maar zij was aan één oog blind. En toen tijdens die tweede week, toen tijdens die specifieke dienst, toen werd er voor haar gebeden. En niet eens heel specifiek, maar op dat moment had God niet alleen haar al eerder geestelijk laten zien, maar is haar oog hersteld.
Wow.
En kon ze ineens weer zien. En ik heb altijd nog moeite met het geloven van fysieke wonderen. Ik ben wat dat betreft een klein gelovige. Maar ze rende door het klaslokaal heen. En met haar hand op haar goede oog en roepend, ik kan zien, ik kan zien, ik kan zien. En ze ging helemaal door het lint. En nou, dat zal altijd bij me blijven. Dat zal altijd bij me blijven. En ja, zij komt van zo diep en van zoveel leed en zoveel verdriet. En een deel daarvan zal ze altijd bij zich dragen. Maar God heeft zoveel gedaan in haar leven en... ja, dat blijft bij me.
Ja, bijzonder. Annette, de gevangenis is wellicht niet de meest aantrekkelijke plek om Jezus' liefde te delen. Maar er is zeker weten wel behoefte aan onder gevangenen, zoals we gehoord hebben. Geef eens een paar redenen voor ons om dat toch eens te overwegen.
Jij zegt dat het niet een aantrekkelijke plek is. Het is juist de mooiste plek om het te doen. Als je daar binnenkomt en de gevangenen... die merken dat je daar komt, omdat je echt om hun geeft, dan krijg je alle respect van hen. Dan weten ze gewoon, er is iets bijzonders aan de hand. Dan heb je hun volle aandacht, hun volle attentie. En terwijl mensen buiten de gevangenis, die denken snel genoeg dat ze zonder God kunnen doen. En die zijn veel minder bereikbaar. Ik vind het soms ook heel moeilijk om juist in Nederland te zijn, omdat ik daar veel minder vrij kan praten over God. En dat wordt heel snel afgedaan als of wetticisme, of nou ja, daar willen we helemaal niks mee te maken hebben. Of, terwijl die gevangenen daar heel veel honger naar hebben en ook heel bewustzig zijn dat ze eigenlijk God heel hard nodig hebben. En ja, heel veel mensen, juist ook christenen, zeggen, ja, gooi die sleutel maar weg. Of voer de doodstraf maar weer in. Helemaal als er dan van die zaken in het nieuws komen met kinderen die erbij betrokken zijn. Of hele gewelddadige misdaden. Maar zij kennen het verhaal van die specifieke gevangenen niet. En niemand wordt als crimineel geboren. Niemand. Je kiest er niet voor. Het zijn eigenlijk altijd wel de omstandigheden die aanleiding geven tot wie je wordt. En ik besef me ook hoe klein het moment kan zijn, hoe makkelijk het moment kan zijn dat jij ineens toch ook in de gevangenis zit. Ik ben iemand die best wel eens zijn temperament, zijn geduld verliest en heel kwaad kan zijn. En dat is altijd goed gegaan. Maar stel je voor dat je net heel kwaad wordt en je gooit bij wijze van spreken een stoel. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. En die raakt iemand dusdanig dat hij zwaar gewond raakt of doodgaat. Dan word je veroordeeld.
Ja.
Die vrouwen zeggen ook heel vaak van, ze hebben me zo ver gepusht dat ik ineens niet meer anders kon. En toen was het al gebeurd. Nou, en wij zijn net zo zondig. En voor God is er ook helemaal geen verschil tussen de zonden die die gevangenen hebben gedaan of die ik heb gedaan. En heel vaak denken we dat we wel beter zijn, dat we minder zondig zijn. Maar dat is niet zo. Onze God kent vergeving, hij kent genade. Hij is een God van liefde. En juist die liefde mogen we in de gevangenis brengen. Maar we hoeven Jezus niet in de gevangenis te brengen. Jezus is al in de gevangenis. Hij zegt ook van, jij bent het die me komt bezoeken. En ik geloof dat ook. Heel vaak kunnen wij ook dingen leren van de gevangenen. En het is een plek waar je zoveel honger ziet en zoveel behoefte ziet om gezien te worden, om geliefd te worden. En de enige manier waarop je echt lief kan hebben, is met Godse liefde. Want als je weet wat die mensen allemaal hebben gedaan, dan is het moeilijk om ze lief te hebben. Maar als je weet hoeveel God van ze houdt, dan worden het ineens mensen. En niet criminelen.
Ja, duidelijk. Is er in Nederland ook een organisatie die vanuit het christelijk geloof omziet naar gevangenen, dat je weet?
Ik had dat even opgezocht. Gevangenenzorg.nl was een website en daar kan je ook vrijwilliger worden. Maar het is wel heel anders in Nederland. En is het ook heel vaak naar de familie. En ik weet niet wat ze precies allemaal doet. Dat heb ik doen. Ja.
Maar goed, het bestaat
maar ze zijn
dus
natuurlijk
wel.
Altijd, ja, het bestaat wel. Maar ze zijn natuurlijk altijd welkom om voor een aantal weken of maanden bij ons in Kaapstad te komen.
Ja.
Of met de of individueel. En ze sturen me maar een mail. We hebben nu ook twee Nederlandse meiden die hier 2 maanden zitten.
Annette, waar is er meer informatie te vinden over het werk wat jullie doen als Hope Prison Ministry in Zuid-Afrika?
Wij zijn als organisatie niet het beste in het bijhouden van onze website. En die ligt er momenteel ook uit.
Maar jullie hebben wel een Facebookpagina.
Ja, we hebben wel een Facebookpagina. Ja, en die wordt vooral gevuld door onze directeur. En dat is Jonathan Clayton. En Jonathan, die is 31 jaar geleden samen met zijn vrouw, of 32 jaar geleden, samen met zijn vrouw het Hope Prison Ministry begonnen. Hij is een colored. En hij zat in de gevangenis zelf, wegens fraude. Hij moest 3 jaar gevangenisstraf uitzitten. En zijn toen nog niet vrouw, zijn toen nog zijn vriendin, die ging elke week bij hem op bezoek. En die raakte heel erg, die werd heel erg in haar hart geraakt door het leed wat zij daar zag. De mensen die op visite kwamen, de moeders, de vrouwen van de gevangenen. En zij begon heel erg naar hun uit te reiken en voor hun dingen te doen, terwijl haar eigen vriend in de gevangenis zat. En toen hij uit de gevangenis kwam, toen had hij in eerste instantie, toen kuste hij de uitgang van de Polsmoor-gevangenis, want hij zat in Polsmoor gevangen. En toen zei hij, hier ga ik nooit meer een stap zetten. Ik wil nooit meer terug naar de gevangenis.
Ja.
Niet wetend dat Polsmoor ongeveer zijn thuis zou worden, omdat hij daar, hij is degene die het programma Restorative Justice heeft geschreven.
Ja.
En het is, wordt onderwezen op universiteiten over de hele wereld. In Amerika, in Zweden. Zij zijn wel uitgenodigd om naar de Seychellen te gaan. Dat is echt heel bijzonder.
Ja. Als je wil weten hoe het echt is om dat werk te doen waar jij bij betrokken bent. En dan heb ik begrepen, dan ben je van harte welkom in Zuid-Afrika om te helpen bij de Hope Prison Ministry. Ook al was het voor een kortere periode, toch?
Ja, nou, en als er mensen zijn die zeggen, oh, ik wil wel dat als Annette in Nederland is, dat ze bij ons in de kerk een praatje komt doen. Dan kunnen ze me uitnodigen. Ik ben in Nederland op verlof in mei en juni.
Oké, dat is al vrij binnenkort, ja.
Ja, dus ook dat zou een mogelijkheid zijn.
Ja. Heb je ook een e-mailadres of een andere manier waarop mensen je kunnen bereiken?
Ja, mijn e-mailadres is a.wagemans@gmail.com. En dat is mijn achternaam, spel je met dubbel A. Dus ik weet niet of jij die bij de...
Ik kan hem in de show notes zetten, hoor. En ook de Facebookpagina.
Ja, en de Facebookpagina ook. Nou, dat is mooi.
Ja.
Ja. En dan kunnen ze mij ook vragen om mij hun toe te voegen aan een vriendenbrief. Maar ik ben niet zo'n hele trouwe schrijver. Ongeveer één keer per jaar lukt het me, twee keer per jaar lukt het me om een brief te schrijven.
Oké, maar mensen zijn nu in ieder geval wel goed op de hoogte van wat je doet en waarom je het doet en hoe het met je gaat.
Ja.
Vandaag had ik het genoegen te spreken met Annette Wagemans, zendelinge die een hart heeft voor de gevangene medemens. Wat een belangrijk werk. Annette, ik wil je samen met je collega's van Hope Prison Ministry God zegen wensen. Als ook op je persoonlijke leven in Zuid-Afrika. Ga met God.
Dankjewel. Ik vond het ongelooflijk leuk om te doen. En het is gewoon gaaf om te kunnen opscheppen over wat God allemaal doet.
Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond@yahoo.com. Tot de volgende keer.